Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We willen samen met elkaar gaan zingen en wel uit Psalm 122. En daarvan het tweede vers, waar het in bijzonder gaat over deze regel. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. En daarom zijn we vanavond ook samen. We gaan het zingen met elkaar uit Psalm 122 en daarvan het tweede vers. Lieden, we willen samen het woord des Heren openen en we doen dat vanavond in het Oude Testament en wel bij de profeet Zacharia, daarvan het 12e hoofdstuk tot en met het 13e hoofdstuk, het 1e vers. Zacharia 12, de versen 1 tot en met Zacharia 13, het 1e vers. En we lezen het woord des Heren aldus. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmelingen, alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen, alle volken. Allen die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden, en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis van David en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en degene die onder hen struikelen zal te dien dagen zijn als David, en het huis David zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen van een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men kermt bitterlijk over een eerstgeborene. Te dien dagen zal Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder, in hun lieder vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simeon bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder. En te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonden en tegen de onreinheid. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, Koning der Koningen, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vervult u ons toch met diepe eerbied wanneer wij komen voor uw heilig aangezicht. Heer, we moeten het u belijden dat we daar vaak zo weinig besef van hebben wat bidden is. Dat is naderen tot de troon van u, o Allerhoogste, die toch de hemel hebt tot uw troon en de aarde tot een voetbank van uw gezegende voeten. Vervult u ons dan toch ook met de gestalte van Jesaja als hij u ziet in uw heerlijkheid. En hij roept het uit, wee mij. Ik verga, want ik ben een mens van onreine lippen. Heer, geeft u ons dat diepe ontzag voor u. Maar geeft u ons toch ook tegelijkertijd in het naderen tot u een kinderlijk vertrouwen. Heere, dat we het mogen weten dat u ons horen wilt, niet om iets uit ons, maar alleen om uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, dat u ons uit genade horen wil. En dan willen we zo samen uw aangezicht zoeken om te vragen of gij ons door uw lieve geest wil onderwijzen. Als dat woord verkondigd wordt, hebben we allemaal die leiding van uw Heilige Geest nodig. In het verkondigen van uw woord, in het luisteren naar uw woord. We hebben allemaal de opening nodig van uw Heilige Geest. Want ons verstand is verduisterd en ons hart is gesloten. Elke keer weer moet u dat hart voor ons openen. Het woord dat het ingang vindt. U moet ons verstand verlichten, zodat we verstaan mogen de dingen van u, o Heilige Geest. En wij bidden u, wilt gij zo door uw Heilige Geest bij ons zijn, ook als we samengekomen zijn uit onze verbondenheid aan het volk der Joden, uw volk, de beminder om der vaderen wil. Het volk, Heere, waaruit u, o dierbare Christus, geboren bent. Geef ons een hartelijke liefde tot dat volk, omdat u de God bent van dat volk en met dat verbond gesloten hebt dan van geen wankelen weet. Heer, en geef ons die verbondenheid ook te ervaren. Ook al hebben we veel zorgen over alle ontwikkelingen, ook in Israël, ook in de oorlog. Heer, en dan willen wij daar ook om bidden. Of dat ook voor premier Netanyahu en al de mensen van zijn regering, uw woord in alles leidend mag worden. Ook in de verdediging van hun land, ook in het omgaan met de volken om hen heen. Heere, maar wij willen ook bidden voor de volken die hen omringen, die in de duisternis verkeren van de islam. Heere, wij bidden u, wilt u al die zendelingen die zo vaak in het geheim dat woord van u daar verkondigen. Geef, Heere, dat ook daar uw koninkrijk uitgebreid mag worden. We dragen dat werk ook hartelijk aan u op. Zoudt gij ook daar, Heere, willen geven dat een moslim tot u bekeerd mag worden, zoals ook een doopeling hier in Europa tot u bekeerd moet worden. We hebben allemaal hetzelfde nodig, Heere. En wij bidden u om een krachtige werking van uw Heilige Geest ook in het Midden-Oosten. Maar in het bijzonder willen we toch ook vanavond bidden om de vervulling van uw belofte voor dat volk. Heere, dat ze ook werkelijk mogen zien wie u bent, o Heer Jezus Christus. Dat hun ogen geopend worden als zij de schriften lezen. Dat u het deksel wegneemt waar de apostel Paulus over spreekt. Omdat ze zo mogen zien de heilgeheimen. Waarvan u zegt, het zijn de schriften en dat is het Oude Testament dat van mij getuigt. Wat zal dat zijn, Heere, als in dat Oude Testament u, Heere Jezus, mogen leren kennen. En het in een helderheid mogen lezen in het Nieuwe Testament. Heere, en daarom bidden wij u krachtig om de bekering van dat volk, om de vervulling van uw beloften. Heere, geef dat we het ook mogen weten, dat u het doen zult. Omdat u het zelf gezegd hebt. En dat we het daarvan verwachten mogen. En zo dragen we elkaar hartelijk aan u, de Heer, op. Gedenk ook onze geliefde broeder Visser, als hij ook straks het woord mag verkondigen. Heer, u kent ook zijn omstandigheden, ook zijn levensgang. Zoals hij zijn lieve vrouw moet missen. We dragen hem hartelijk aan u op, Heere. Ook in moeilijke momenten van eenzaamheid. Ondersteun hem van onder uw eeuwige armen. Ik wil geven dat u ook vanavond de bazuin aan de mond mag zetten. Heere, zo dragen we het werk van de stichting op die deze avond belegt. Wilt gij ook alles geven wat daarvoor nodig is. Heere, wij bidden u ook voor de koster, voor de organist, voor de gemeente waar we nu zo gastvrij mogen zijn in dit kerkgebouw. Wilt gij zijn met onze broeder de Jong, met zijn gezin. Heere, zoudt gij ook hier in Sliedrecht uw koninkrijk heerlijk willen bouwen. Zondaren trekken uit de duisternis. en ze brengen, Heere, aan uw gezegende voeten, om te mogen zien wat er nou bij u te krijgen is, en dat alles uit genade. Zie zo op ons neer, we bidden het u, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, wat kun je je in deze tijd toch echt een vreemdeling voelen? Dat overkwam mij enige tijd geleden, toen ik de voorzijde zag van de Elsevier. En op de voorzijde van de Elsevier stonden twee bebaarde mannen. En wat was nou het aangrijpende? Een van die mannen was in verwachting, had een dikke buik, en die andere man legde liefkozend zijn hand op die buik van die andere man. Heel aangrijpend, een bebaarde man die eerst een vrouw geweest was, maar wel bij zijn transitie besloten had om de baarmoeder in haar lijf te bewaren. En nou was ze als man zwanger. Dan kan de vraag wel eens opkomen, Heere, in wat voor land leven wij? En ongetwijfeld hebt u dat ook, als je leest dat mijn kinderen leven ter wereld wil laten komen die levensvatbaar zijn, en ze daarna doden. Natuurlijk moet dat op een humane wijze, maar toch, dan kun je soms zo vreemdeling voelen en zeggen, Heere, waar gaat het toch met ons land naartoe? Leidt u er ook onder? Hoe ver ons land met al haar inwoners steeds meer van de Heer en van zijn geboden afwijkt. Maar hoe is het dan in de kerk? Zou het daar anders mogen zijn? En als je heel erg intensief meeleeft met de kerk in ons vaderland, ben je bij tijden ook wel eens bedroefd en moedeloos. Als je denkt wat er gebeurd is in 2004. De enorme pijn in vele kerken en de vele rechtszaken. Moet je dan zijn voor de kerk bij de afgescheidenen? Is het daar dan beter? Nou, als u de recente geschiedenis weet, dan ziet u dat die afgescheidenen zaken uitvechten voor de wereldse rechter? In onze eigen kerkverband, in de gereformeerde gemeente, Geldermalsen. Lijden wij eraan? En is er dan een medicijn? Is er dan een weg waarin de kerk weer tot bloei kan komen? Dat de kerk iets mag gaan vertonen van de heerlijkheid die zij in Christus heeft. Kan er dan nog een opwekking komen uit de kerk die zo verdeeld en verscheurd en ingezonken en wereldgelijkvormig is? Kan er dan nog een opwekking komen in ons vaderland? En dan is het de beroemde Puritein Thomas Boston die ons vanavond een weg wijst. Te midden van de tijden dat we vanwege de omstandigheden van ons land en van ons volk en van het kerkverband waartoe we behoren. Weet u wat Thomas Boston schrijft? Hij zegt, verlangt u naar een opwekking in de kerk, die nu als een vallei vol dorre doodsbeenderen is? Het was blijkbaar in de tijd van Thomas Boston ook niet alles goud wat er blonk. Hij omschrijft de omstandigheden in zijn kerk als een vallei vol dorre doodsbeenderen. En wat schrijft hij dan? Bid dan om de bekering van de Joden. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal hun aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? De bekering van Israël zal een tijd van leven zijn. Een tijd van een milde uitstorting van de geest. Wat de reformatie tot een hoogtepunt zal brengen, hoger dan het ooit geweest is. Hoort u dat? Wat Thomas Boston zegt. Hij zegt, dat is het medicijn wat ik u aanreik. Als wij ook vanavond ervaren, heren, we hebben ook bij tijden wel eens de gedachten dat onze kerk ook een vallei vol dorre doodsbeenderen is. Hij zegt, bid dan om de bekering van Israël. Want als dat volk tot bekering zal komen, heeft de Heer daar een heerlijke belofte aan verbonden. Dat haar aanneming zal zijn, de aanneming van de Heer Jezus, die zal zijn als het leven uit de doden. En daarom zijn we vanavond hier samengekomen. Om een bidstond te houden voor de bekering van het volk van Israël. Omdat de Heer daar ook nog zo'n heerlijke belofte aan verbonden heeft. Maar zegt u, kan dat echt wel, Thomas Boston? En dan moeten we eens letten, geliefden, waar de profeet mee begint vanavond. In het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben. Wat moet Zacharia zeggen? Wel, dat de Heere spreekt. En wie is de Heere? Die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zou voor die Heere te wonderlijk zijn om zijn volk Israël te bekeren en in Nederland een opwekking te geven? De Heere spreekt. De Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Alleen maar door te spreken. En hij sprak en daar was de zon. Daar was de maan. Daar was het heelal. Daar was de aarde. Alles uit niets geschapen. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn. Om dat volk te bekeren. En het leven te geven uit de doden. En dat dat gaat gebeuren, geliefden, dat moet die profeet verkondigen. Zacharia, hij moet die boodschap gaan verkondigen. Hij mag die boodschap gaan verkondigen. Dat de Heere, dat volk der Joden, tot bekering zal brengen. En we willen dan in het bijzonder een ogenblik luisteren naar wat hij daarover zegt in het 10e vers. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik, de Heere die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest, zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en zij zullen over hem rouw klagen. Als met de rouwklager over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen. Gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborenen. Begrijpt, we kunnen er maar iets van zeggen. Maar als we letten op de context van deze woorden van de profeet. Dan begint dat hoofdstuk 12 ons iets te vertellen. Wat zich naar mijn gedachten nu aan het voltrekken is. En wat is dat dan? Wel, in het 11e vers eindigt, in het 9e vers eindigt de profeet daar dat eerste deel mee, namelijk dat al de heidenen tegen Jeruzalem aankomen. De profeet ziet dat er een dag komt dat al de volken, zo kun je op een andere plaats in dit hoofdstuk lezen, dat alle volken zich tegen Jeruzalem zullen verzamelen. Daar zal dus ook Nederland bij zijn. En daar zal ook Amerika bij zijn. Alle volken, zo ziet de profeet, zullen zich verzamelen tegen Israël. Om dat oude verlangen van die omliggende volken te realiseren. Om dat land en die stad de zee in te duwen. Opdat het niet meer zijn zal. Maar als ze zich zullen verzamelen, zo zegt de Heere in het tweede vers, dan zal ik Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmelingen, alle volken rondom. Als het ware zie je het voor je, dat die volken zich om Jeruzalem verzamelen, dat de Heere een grote schaal met, zou ik het maar heel eenvoudig mogen zeggen, met verdovende middelen zo uitspreid over al die volken, dat ze in zwijm vallen. Een beeld om te laten zien dat ze niets tegen Jeruzalem, tegen dat volk des Heren, zullen vermogen. En even later dan zegt hij, en het zal te dien dagen geschieden, dat ik Jeruzalem zal stellen tot een lastige steen, alle volken. Allen die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden. En daar heb je weer een beeld. Namelijk dat ze die lastige steen Jeruzalem willen vastgrijpen om het in de zee te werpen. En een definitief einde te maken aan het volk van God. Dat als ze die steen willen vastpakken, ze hun handen snijden aan die scherpe steen en die steen dan bloedend moeten loslaten. En nog weer een ander beeld dat hij gebruikt, dat is dat al die vurige paarden, hij dus, je zou mogen zeggen in de woorden van vandaag, al die tanks die zich rondom Jeruzalem verzamelen, al die paarden, zegt de Heer, zal ik met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over Juda zal ik mijn ogen openen. Zie je het zich langzaam voltrekken, geliefden? Wat hier beschreven wordt, zoveel eeuwen geleden, dat al de volken zich zullen verzamelen. Zie je hoe het in Nederland is. Steeds meer kalft de betrokkenheid op Israël, de steun aan Israël. En er zijn zoveel voorbeelden van te geven, daar kan ik natuurlijk nu niet uitweiden. Maar de trouwste bondgenoot laat steeds meer dat volk los. En de Heere zegt, er komt een tijd dat ze zich allen tegen dat volk zullen keren. Maar zo eindigt dat negende vers en het zal te dien dagen geschieden, dat ik zal zoeken te verdelgen al de heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. De Heere zal het niet toestaan dat dat volk verdelgd wordt. Maar wat gaat de Heere dan doen met dat volk? Wel, daar spreekt onze tekst zo heerlijk over. Doch, dat is de tegenstelling. Die vijanden, die zal ik verdelgen. We hebben er net wat voorbeelden van gezien. In beeldspraak hoe de Heere dat zal doen. Als ze zich opmaken om Jeruzalem te verdelgen. Doch. Maar dat volk van Israël. Daar zal ik over uitstorten. De geest der genade en der gebeden. Er zal een dag komen dat dat volk Israël door de geest der genade en de geest der gebeden zal worden opgewekt tot een nieuw leven in Christus. Het Joodse volk zal het mogen leren dat het alleen is door genade, niet door eigen verdiensten. Niet zoals Saulus van Tars een dag door onberispelijk te leven. Niet door afkomst. Maar zalig worden door genade alleen. Genade verworven aan dat vloekhout van Golgotha. En wat zal dat zijn? Als dat de Jood gaat leren. Niet door eigen kracht. Maar nou door genade alleen. Genade. Aangebracht door hem. Van wie geroepen hebben. Kruist hem. Kruist hem. Wat zal dat zijn als de Jood. Mag zien die Christus. Die is nou gekomen. En heeft aan dat kruis gehangen. Om ook voor mijn schuld te betalen. En hij zal uitstorten de geest der gebeden. En dat laat ons iets zien. Dat de Heere dat volk zal brengen op de knieën. En dat ze voor hem zullen neervallen. En dat ze hem zullen gaan aanroepen. Uit de diepte van ellende roep ik tot u, o Heere, die heil kunt zenden. Wat zullen dan de psalmen van David een diepte krijgen die ze er nog nooit in gezien hebben. Die heil kan zenden. Heil verworven door die rabbi uit Nazareth. Heil verworven door hem die de zoon van God was. Het is heel aangrijpend hoe de Heere ze dat zal leren. Wel in een weg van berouw. In een weg van diepe erkentenis en smart over het verwerpen van dat heerlijke godsgeschenk. En ze zullen over hem rouw klagen. Als met de rouw klagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborenen. De bekering van dat volk zal gepaard gaan. Met tranen. Tranen van verbrokenheid en verslagenheid. Tranen over de zonden. Tranen over het ongeloof. Dat ze hem verworpen hebben. En wanneer zal dat dan geschieden? Wel, het is de evangelist die ons erop wijst. Dat iets van de vervulling van deze woorden al plaatsvindt. Wanneer Christus aan het kruis hangt. Want als daar Christus hangt en hij wordt door een Romeinse soldaat met een speer doorstoken, dan lezen wij, want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, zij zullen zien in welke zij doorstoken hebben. Dus daar begint al iets op te lichten van de vervulling van deze profetie van Zacharia. Maar wij weten dat het slechts een enkeling was. Die op dat moment tot bekering kwam. Slaande op zijn borsten. Een enkeling. En daarom, en dat is het verdrietige wat apostel Paulus moet ervaren. Dat zij hun zinnen verhard hebben. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden. De apostel Paulus, hij ziet nog zo weinig van de vervulling van deze tekstwoorden. Een enkeling. Maar overal waar hij komt in de synagoges ervaart hij bittere tegenstand tegen het evangelie. En toch. Toch mag Paulus weten, er zal een dag komen dat deze woorden van Zacharia waar zullen worden. En McChane die schrijft het dan ook, als hij het heeft over Zacharia 12. In deze woorden vindt u een beschrijving van de bekering der Joden die nog komen moet. Een gebeurtenis die leven aan deze dode wereld geven zal. U ziet ook dat McShane iets mag zien dat als dat volk der Joden naar Gods beloften bekeerd zal worden, dat dat ook leven zal geven aan deze dode wereld. We kunnen ons nauwelijks voorstellen, maar wat zal dat toch zijn? Als dat in vervulling gaat, dat dat volk tot bekering zal mogen komen en hem de Messias mogen beleiden en hem in al hun heil en geluk mogen vinden. Maar heeft de Heere gezegd, als dat moment aanbrengt, dat dat volk van mij, dat volk uit Abraham ontsproot, als het mijn lieve zoon zal omhelzen, dan was hun verwerping al groot, zegt apostel Paulus. Want nu u ons verworpen hebt, gaan wij naar de heidenen. Maar wat zal dan hun aanneming zijn? Meer dan het leven uit de doden. Zo de Heer aanlopen als een waterstroom. Heer, zou u dat willen geven? Wat zal dat zijn? Zou het dan voor u te wonderlijk zijn om dat volk tot bekering te brengen? Nee, maar dat u ook wereldwijd een heerlijke opwekking zult geven. Een andere Puritein, Hutchinson, schrijft: in onze tekst wordt de toekomende bekering en het berouw van Israël voorgesteld, van welke de volkomen vervulling niet geweest is in hetgeen men leest in de eerste tijden van de uitstorting van de geest, maar het moet nog gebeuren. En dat was de verwachting die sterk leefde onder de Puritijnen en vele van onze oudvaders. En laat dat nou ook vanavond onze verwachting mogen zijn, waar we met elkaar mee begonnen. Heren, het is zo donker in ons vaderland, in onze kerken. Zou u dan in die wonderlijke weg een opwekking willen geven die begint bij de bekering van uw volk Israël en als een olievlek zich uitbreidt over de wereld? Moest ons dat niet meer en meer aan de troon der genade verbinden? Of dat in vervulling zal gaan voor het Joodse volk te dien dagen, zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonden en tegen de onreinheid. Dan zal die heilsfontein Christus, die steenrots Christus, open gaan en ze zullen drinken uit de steenrots. Ze zullen gereinigd worden door dat dierbaar bloed van Christus. Liefde, de tijd is voorbij. Laten wij veel in de binnenkamer. En als de Heer ons geeft ambtelijk in de eredienst, of waar we ook gesteld zijn als juf op de school, als meester in de klas, in ons gezin, zullen we het gebed vermenigvuldigen voor dat volk van Israël. Heere, kom en bekeer ze. Heere, breng ze bij die fontein die u te dien dagen zal openen, opdat ze ook mogen delen in dat wonderlijke geheim van de vergeving der zonden, de aanneming tot kinderen en deelgenoot mogen worden van het eeuwige leven. Zouden we daar niet de Heer aanlopen als een waterstroom? Zouden we niet gedurig bidden: Heer, vervul uw beloften? En dan ook nog met die verwachting: Heer, dan zal hun aanneming toch zijn het leven uit de doden. Kom, Heer, kom toch in de harten van uw volk, het volk der Joden. Heer, en geef ze te vluchten naar die fontein. Maar geliefden, tot Tot slot. Hoe is het met u? Want we kunnen betrokken zijn op het volk Israël. We kunnen betrokken zijn op de bekering van de nakomelingen van Ismaël. Bewogen zijn met Jood en moslim. Maar dat kan toch alleen maar als we eerst bewogen zijn over onze eigen ziel. Mag ik het vragen, tenslotte. Is voor u ook die fontein geopend? En zijn uw zonden ook weggewassen in dat dierbaar bloed? Te dien dagen, Heere, open ook die fontein voor mijn hart. Was reinig mij van al mijn zonden. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 102, de versen 7, 8 en 9, waar het gaat over de herbouw van dat volk van Israël. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion, u ontfermen. En laat het ook in ons hart leven, reeds verlangen uw knechten, haar stenen op te richten. En als het ook mag gebeuren, als voor het oog der nageburen, Gods ontferming, Sions muren, weer zal hebben opgebouwd. Als dat waar mag worden in het licht van Zacharia 12. Dan zal er één collecte zijn die we van harte bij u aanbevelen en die bestemd is voor het werk van de stichting tot herleving van het gebed voor Israël. Van harte aanbevolen en zingen wij de opgegeven versen uit Psalm 102.
lieten. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. En ik wil u eerst een stukje lezen uit de schrift. Johannes 4, vers 19 tot en met vers 30. Daar lezen we een gesprek van de Heer Jezus met een Samaritaanse vrouw. Dat was op zich al een hele opmerkelijke gebeurtenis. Een vrouw die met een rabbi sprak. Dat moest eigenlijk niet in het openbaar. Bovendien op het heetst van de dag. En ook nog een Joodse rabbi met een Samaritaanse vrouw. Dat zijn bijna onbestaanbaar voor Joden in die tijd. Desondanks moest de Heer door Samaria gaan en heeft hij een gesprek met die vrouw over het water. En vanuit dat water gewoon wat op kunnen drinken gaat hij naar geestelijk en levend water en komt hij, nadat hij het heeft gehad over die vrouw, over haar huwelijk en haar zonden, zegt die vrouw tot de Heer in vers 19, daar gaan we lezen. En de vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Aanbidden is God verheerlijken. Jezus zeide tot haar: vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gijlieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de vader zult aanbidden. Gij lieden, dus de Samaritanen, aanbid wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, dat wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: ik ben het die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: komt en ziet de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Geliefden, u weet allemaal wel, als u een beetje de krant leest, dat er in deze wereld één groot kolossaal probleem is. Waar ze onder andere in de Verenigde Naties regelmatig allerlei besluiten en beslissingen overnemen. Ik geloof dat er wel 144 van dat soort uitspraken zijn gedaan over de ontstellende, verschrikkelijke wreedheid en abnormaliteit die er op dit moment plaatsvindt in het land rondom Jeruzalem, de staat Israël. Volgens de Verenigde Naties staat dat in de schaduw van wat er gebeurt in bijvoorbeeld Congo of Soedan of Nigeria, waar in de achterliggende 8 maanden 3000 christenen zijn vermoord en nog eens 3000 verwond. In China, waar de Oeigoeren worden opgepakt en getransporteerd. In Oekraïne, waar er wordt gevochten tussen Rusland en Oekraïne. En zo kan ik een poosje doorgaan, want er zijn zo ongeveer 40 oorlogsgebieden in deze wereld. Maar één steekt er toch echt wel met kop en schouders bovenuit. En dat is dat verschrikkelijke land daar bij de Jordaan. Dat moet volgens velen bevrijd worden. Er zijn ook allerlei leuzen op bedacht. Die kunt u links en rechts horen. Want het is vreselijk daar. U kunt er naartoe hoor. En als je een hotel hebt, kun je gewoon uit de kraan drinken. En als je ziek bent, kun je gewoon naar het ziekenhuis. En als je op straat loopt, kun je gewoon in de winkels kopen de boodschappen die je nodig hebt. Ik ben er zo verschillende keren geweest. En je kunt er ook met de Engelse taal redelijk uit de voeten. En de mensen zijn vriendelijk, maar volgens de Verenigde Naties is het een heel, heel treurig land. Ja. Er zijn aan de andere kant mensen en die hebben ook zijn gedachten over het land en over de mensen in dat land. En die denken dat daar mensen wonen die de Heer Jezus niet nodig hebben. Omdat er allerlei wegen naar God zijn. En dat je dat op onze manier kunt doen, volgens het Nieuwe Testament en volgens Paulus. Maar dat er ook wel andere wegen zijn. En dan krijg je twee wegen leren en dat soort dingen meer. En dan zou de Heer Jezus niet erg nodig zijn tot zaligheid. Ik zeg niet dat dat veel mensen zijn, maar links en rechts kom je dat ook wel tegen in kerkelijke Nederland. En verder zijn er in onze kerken ook nog mensen die, gelukkig dat u er bent, toch nog wel weten dat 3/4 van hun Bijbels toch allemaal echt ontstaan is rond dat Joodse volk. En dat u daarom hier vanavond bent, omdat u toch wel een beetje bezorgd bent. Omdat er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer wordt nagedacht of je nu bepaalde spulletjes die dan worden gemaakt op de Westbank in Judea en Galilea wel zou mogen kopen. En als je dat per ongeluk zou doen, dan moet je over 6 jaar misschien wel, over 2 jaar misschien wel 6 jaar de gevangenis in. Want dan heb je iets gedaan wat bijna nog erger is dan een moord. Daar is ons parlement dus mee bezig. Daar besteden ze een kostbare tijd aan om dus na te gaan of er in Judea en Samaria misschien spulletjes worden gemaakt op verkeerde plekken. En daar kunt u dan straks voor de rechter door veroordeeld worden. Komt u in de gevangenis. Ja, je moet er maar tijd voor hebben. Terwijl ondertussen er kolossaal veel problemen zijn, ook in ons land, met te veel buitenlanders die ons land wat veranderen. Met de energievoorraad die heel erg weinig wordt en misschien zitten we de komende winter allemaal in de kou omdat er niet genoeg gas is. Met een defensie die op zijn apengapen ligt en waar nodig wat kanonnen en zo bij moeten komen. Maar goed, dat is heel belangrijk, volgens sommigen. Volgens u niet, want u zit hier. En wat ik nu allemaal gezegd heb rond dat volk der Joden wat daar woont in Canaan sinds 1948, daar zegt de Bijbel ook wat van. En daar wil ik vanavond even met u over praten. Want de Heer Jezus praat met een Samaritaanse vrouw en die vrouw had vragen. Over het geloof en over haar staat en over haar toekomst. En over het Samaritaanse volk en over die berg Gerizim waar een tempel stond, of ze daar nu het bidden of ergens anders. En dan zegt de Heer, kijk, de ware aanbidders, vers 23, die zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid. Dat hebben we net ook gehoord, in Zacharia 12, die geest van de genade en der gebeden. Maar de uren komt, vers 21, dat we niet op de berg Gerizim, ook niet op de berg Jeruzalem, maar de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. En dan zegt de Heer er nog wel iets bij die vrouw. En dan zegt hij in vers 22 het slot. Wij aanbidden wat wij weten. En wat wij gelezen in het Oude Testament, dat heeft ons ergens ingeleerd. Wij weten, de Heer Jezus zegt wij. En dat is wel mooi, een van de verklaringen wees erop, dat de Heer Jezus zich hiermee Jood noemt. Zijn moeder was een Jodin. En wij, ik hoor daar ook bij, ik hoor dus naar mijn menselijke natuur bij het Joodse volk. Ik ben dus onderdeel van het Joodse volk, wij weten. En wat weet de Heer dan en wat weet het Joodse volk dan? Dat de zaligheid is uit de Joden. De zaligheid, de statenvertalers hebben daar ook een opmerking bij gemaakt. Dat is de zaligmaker en de zaligmakende leer. Het verwijzen naar Romeinen 9 vers 5. Dus de zaligheid, het heil, is uit de Joden. Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Ik ga daar met u vier dingen over zeggen die u misschien kunt onthouden. Eerst die tekst. Als u weer iemand hoort lelijk doen over Israël. Of als u in de kerk iemand tegenkomt, dat interesseert me allemaal niet zoveel. Maar de zaligheid is uit de Joden. Want de zaligheid is uit de Joden. Wat is dan het belang van dit stukje wat de Heer zegt tegen die Samaritaanse vrouw nu tegen ons hier? Nou, dat bedoelt de Heer eerst in de belofte. God heeft de zaligheid en de zaligmakende leer eerst uitvoerig beloofd. God heeft dat beloofd aan Adam en Eva en later aan Abraham. Ga gij uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. En dan belooft God aan Abraham een zoon, een land en een wereldwijd heil. Dat is 4000 jaar terug. Toen heeft God dat beloofd. En als God iets belooft, dan doet hij dat ook. Dat is het kenmerkende bij een belofte van God. God iets belooft en het vervolgens doet. Niet op onze tijd, maar op Gods tijd. Want die belofte die werd dan weer herhaald toen Isaac werd geboren. En later weer bij Jacob. En bij de uittocht uit Egypte en Mozes. Toen God zijn naam in volle omvang bekend maakte. Ik zal zijn die ik zijn zal. En de Heer ging mee met dat volk. En zo heb God dat volk, zo lezen we in Deuteronomium 7, uitgezocht. Niet omdat dat een groot volk was. Niet omdat dat een heel erg belangrijk volk was. Zoals de Egyptenaren en de Babyloniërs. Maar omdat hem dat behaagde. En zo heeft hij dat volk uit Abraham gesproten, wat zoveel gunsten heeft genoten, uitgekozen en heeft in dat volk een belofte gelegd. Uit dat volk zal de zaligmaker komen. Eeuwenlang werd die belofte iedere keer uitgebeeld met schaduwen in de tempel bij offers. Werd die belofte herhaald door de profeten en eeuwenlang heeft God dat zaad wat hij beloofd heeft in Genesis 3 vers 15, het vrouwenzaad, heeft hij iedere keer weer waargemaakt dat er een drager was van dat zaad. En ook een moeder van Christus. De eerste vader was Adam en de eerste moeder van Christus was Eva. Weer verderop in de heilsgeschiedenis komen we Abraham tegen en Sarah. En weer wat verderop in de heilsgeschiedenis komen we Jacob tegen en Lea. Jacob dacht Rachel, maar dat was mis, het was Lea. Daar is hij ook bij begraven. En weer wat verderop in de huisjes komen we dan bij David en ja, Bathseba. Die verwacht natuurlijk, daar is ook heel wat over te zeggen. En dan tenslotte zo weer wat verderop en zo, maar door die geschiedenis van het volk Israël loopt dan de lijn van het zaad. En zo heeft God steeds die lijn in stand gehouden. Want de zaligheid is beloofd dat hij door dat Joodse volk zou komen. En dat heeft de Heer dus gedaan. God is een God van de geschiedenis. Van de heilsgeschiedenis. En daarom moet u die heilsgeschiedenis ook steeds vertellen aan uw kinderen. De wereldgeschiedenis, de Tweede Wereldoorlog en wat al niet meer. Maar in die wereldgeschiedenis voltrekt zich een heilsgeschiedenis. De boodschap van Gods heil. En dat wijst allemaal heen naar die grote zaligmaker. De zaligheid is uit de Joden. Vrouw, dat heeft God de Vader beloofd. Zegt hij eerst tegen die man, tegen die vrouw. In de tweede plaats. De zaligheid is uit de Joden. Het heil komt dus uit de Joden. Daar heeft God het Joodse volk voor gebruikt. Dat is ook een belofte die gaat in vervulling. Het tweede woord waar de moeder dan belofte. Dus uit de Joden, God heeft dat beloofd. En God heeft het ook vervuld. Wat is vervulling eigenlijk? Nou, vervulling, dat is dat God doet wat hij zegt. Ik zei net al, op zijn tijd en op zijn manier. Op soms een hele andere manier dan wij denken. Maar dat gebeurt wel. En dat gebeurt dan menigmaal op een hele wonderlijke en soms ook ja, een beetje voor ons begrip merkwaardige tijd en manier. Wie had nou toch gedacht dat in die tijd van Herodes en van Pilatus en in die tijd van Augustus daar ergens in een hoekje van dat grote Romeinse Rijk een kribbe stond waarin een kindje werd gelegd. Nou, dat had nou niemand verwacht. Zelfs in Bethlehem niet. Want toen die herders dat gingen vertellen, ging er niemand kijken. Maar dat kindje was wel de Zoon van God. En dat hadden de engelen wel door, want die werden naar de aarde gestuurd om te zingen. Ere zijn God, vrede op aarde, mensen wel, maar de hemel was in rep en roer. En de aarde was stil. God had het beloofd. En God doet het in het Joodse land en in het Joodse volk. Ja, een kindje, hoe kan een kindje nou toch een zaligmaker zijn? Hoe kan een kindje nou de redder van de wereld zijn? Nou, dat kindje groeide ook op. Het nam toe in wijsheid, in genade voor God en voor de mensen, staat in Lucas Evangelie. En dat kindje dat ging ook leren in Israël, hij was een profeet, een leraar. Maar die man van smarten werd tenslotte veroordeeld en geëxecuteerd aan een kruis. Ja, sommige mensen denken dat het evangelie een hele fijne, gevoelvolle boodschap is. Ja. Heb u wel eens een executie aan een kruis meegemaakt? Gaat u daar met uw kinderen, gaat u daar eens een keer in de vakantie, een dag met uw kinderen naartoe om dat te bekijken hoe dat gaat? Nee, dat gaan wij niet doen. Dat is afschuwelijk, dominee, moet u weten, daar worden mensen geëxecuteerd, dat moet u... Gelukkig doen wij dat niet meer. We hebben helemaal geen doodstraf meer. Dat was toen dus nog wel. Er is weer een kruis gegaan. Nou, voor dat kruis, ja. Voor u en voor mij, als ik dan met mijn gewone aardse bril naar kijk, is er niks te zien. Hoor. Dan alleen maar, hier moet ik weg. Wanneer krijg je daar nou oog voor dat dat toch wel van diepe betekenis, omdat er een zoon Gods daaraan hing. Als u erachter komt dat u een schuldig mens bent. En dat die schuld van u wel betaald moet worden. En die kunt u niet betalen in euro's of in dollars, maar die moet betaald worden met bloed. Ben u al achter gekomen? Of nog niet? Denkt u dat vanzelf al oplost? Dat als u straks sterft en voor God staat, dat alles opgelost is. Gemeente in het Koninkrijk Gods gaat er niks vanzelf. Vraag maar een Samaritaanse vrouw, het ging niet vanzelf. Hij moet betaald worden. En die persoon die hier spreekt, ik ben die Messias, heeft betaald. En dat is gewoon goed. En als je nou met je schuld daar komt, hè, en met je armoede, en met je verlorenheid, en met je ellendigheid, en met je niet meer weten, dan krijgt dat kruiswaarde. Dan ga je je verwonderen dat hij nu voor jou heeft betaald. Heeft hij dat betaald voor u? Of nog niet? Weet u dat nog niet? Moet wel weten hoor. Ik ook. Elke dag opnieuw heb ik dat nodig. God heeft het beloofd. De zaligheid uit jeugd. God heeft dat vervuld. In dat Joodse volk daar buiten Jeruzalem stond dat kruis. En de Heer stond weer op uit de doden. In derde plaats. Dat heeft ook nog toekomst. Want nu zijn er mensen die zeggen, ja, de Joden, dat is een soort jas. Of dat zijn een paar oude schoenen. En die jas en die oude schoenen, als ze versleten zijn, dan gooien we dat weg. We noemen dat vervangingstheologie. En dan zeggen we, ja, de Joden hebben dan hun nut gehad in de heilsgeschiedenis en tot op het kruis van Golgotha. En toen zijn de discipelen gekomen en het evangelie verkondigd en toen is de kerk in de plaats van Israël gekomen. Dus die oude jas van de Joodse kerk is weg en we hebben daar de nieuwe jas van de christelijke kerk voor gekregen. Gemeente, dat is niet waar. De kerk is niet in plaats van de Joodse kerk gekomen. God bouwt nu zijn kerk uit Jood en Heiden, zegt Paulus. En God werkt in de heidenwereld onder ons, daarom zitten we hier. En God werkt ook in de Joodse wereld. En dat volk is nog steeds als volk gebleven, maar dat moet nog wel tot bekering komen. Net als die Samaritaanse vrouw en net als u en ik, hebben ze dat wel nodig. Zal dat dan gebeuren? Nou, als we naar die Joodse mensen van vandaag zien, niet natuurlijk, want die zijn net zo wereldsgezind en net zo liberaal en net zo vijandig van het evangelie als hier in Nederland. Misschien nog wel erger. Ze hebben daar ook een gay pride en ze hebben daar ook van alles en nog wat wat strijdt met God en met zijn geboden. Nou, dat valt dan wel fors tegen. Ja, net zoals het Nederlandse volk tegenvalt. Het zijn ook Adamskinderen. En toch zijn het wel Adamskinderen waar God nog wat heeft gezegd in de Bijbel, want dus Paulus zegt, als God iets belooft, dan komt hij er niet op terug. Dat noemt de Bijbel onberouwelijk. En dan gaat Paulus in de Romeinenbrief, als die eerst is een beetje over de zaligheid gesproken, over hoe je weer in orde komt, God, rechtvaardiging en zo, dan gaat hij tenslotte nog schrijven over dat Joodse volk, Romeinen 11. En heeft het over de toekomst. En dan zegt hij, ja, het gaat nu niet goed met het Joodse volk. Vandaag nog niet. Maar er komt een dag dat het leven komt uit de dood. En dan zo zal geheel Israël zalig worden. Er is wel een beetje veel nagedacht over die tekst. De boekenkast vol. Maar de kanttekenaar zegt dat dat een heel volk zal betreffen bijna. Een grote menigte. Dat is wel veel. Dat ligt nog in de toekomst. God die het beloofd heeft in het verleden en dat vervuld heeft in zijn zoon in de eerste plaats. En dat vooral heeft ook nog iets openstaan voor het Joodse volk. En voor dat volk wat daar nu woont rondom de Jordaan. Waar de hele wereld lelijk over praat en zo. En wat ook niet beter is dan u en dan mij. Maar voor dit volk ligt er wel een geheim. Want dan moet nog wat gebeuren, dan moet God nog wat doen. Dat moet nog, ja, tot het geloof in die zaligmaker komen. Net als die Samaritaanse vrouw. Weet u wie daar erg op tegen is, dat dat volk tot bekering komt? Dat is de duivel. En daarom wil hij eigenlijk dat hele volk liever gelijk in de Middellandse Zee schuiven. En ook al die dingen die zij inmiddels hebben opgegraven. De rollen van Qumran, die liggen daar ook allemaal in Israël. Hè? Dat de Bijbel, dat niet een boek is wat wij uit onze duim hebben gezogen. Nee, dat is opgeschreven, dat het in oude rollen vast ligt. En dat je dat gewoon na kunt gaan. Die saaie rol uit de eerste eeuw naar Christus ligt er allemaal. Dat kun je daar zien. Wat denkt u dat de duivel dat fijn vindt dat die rollen er zijn? Natuurlijk niet, dat moet zo gauw mogelijk eigenlijk verwoest. Dat moet kapot en dat moet weg. Alles wat aan God herinnert, dat moet zo gauw mogelijk weg van deze wereld. En daarom is er zo'n rare, en in mijn beleving toch ook, ja, af en toe satanische gang in deze wereld. Tegen het Jodendom. Niet omdat we die beste mensen zijn, maar omdat er nog wel wat gebeuren moet met dat volk. En dat zal de duivel met hand en tand proberen tegen te houden. Dus dan weet u gelijk waar die opmerkingen zoals Free Palestine en From the River to the weet ik veel wat vandaan komt. Die worden niet in de eerste plaats door mensen bedacht, maar die zijn door de duivel bedacht. En dan komt dat in ons hoofd en zo moet dat hele volk weg. Want dan wordt Gods raad gebroken, snapt u? Maar dat gebeurt niet hoor. Dat gebeurt echt niet. Als God iets belooft, dan gaat het ook gebeuren. Het kan wel eens moeilijk zijn. Hoef je de huisgeschiedenis maar te lezen. Er zijn momenten geweest dat het leek alsof die heilige linie van dat zaad werd doorbroken. En ze hadden bijna dacht, nou heb ik het voor elkaar via Atalia en een paar mensen via de farao uit Egypte. En al die mannen staan zo geregeld, Haman, staan zo geregeld weer eens op. Maar God die gaat wel gewoon door hoor. vandaag komen er Joodse mensen tot bekering in Israël, in Oekraïne, in Amerika enzovoort, komen er tot bekering. Wat is dat groot, hè? Net als de Samaritaanse vrouw. Als de Heer Jezus zegt, ik ben het. Dan zegt ze tegen de mensen in de stad, iemand die me alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Die het alleen maar over een huwelijk gaat en over de man waar ze mee samen woont. Die me alles gezegd heeft. Ik ging gewoon dwars door erheen. Ze had in die ogen van de Heer al lang gezien dat hij het door had. Als Jezus je aanziet, gemeente, dan ziet hij gelijk alles hoor. Zegt hij ook bij Petrus, toen Petrus de Heer Jezus verloochende en Jezus hem aanziende. Heb je dat ook wel eens? In de preek. Het sacrament dat God u, de Heer Jezus aanziet. En uw zonde opstaan, dan zakt je door de grond. Dan kijkt hij dwars door u heen. Dat is die gezegende zaligmaker. Nou, dat moet dus nog gebeuren en het zal ook gebeuren. Belofte, vervulling, toekomst en ja, de wereldgeschiedenis houdt een keer op. Dus al die ellende van deze houdt een keer op. En dat noemen we voleinding. Er komt eind aan de geschiedenis. De Heer Jezus zegt, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Tot aan de voltooiing. Dus deze wereld moet een keer voltooid. God die gaat dus ondanks alles gewoon rustig zijn gang. En de Heilige Geest gaat gaan. Je houdt de statistiek ook keurig bij van de hemel. En wie er allemaal straks naar een hele nieuwe wereld zullen gaan. En in die nieuwe wereld komen alleen binnen die door het ware geloof aan de Heer Jezus zijn verbonden. En alle anderen niet. En die nieuwe wereld heeft God beloofd. En die nieuwe wereld is ook Abraham, Isaac en Jacob. Er was een keer een oude pelgrim, ik las veel in de Bijbel. En toen vroeg zijn seculiere buurman, waarom lees je dan altijd in die Bijbel? Over Abraham, over Isaac, over Jacob, David enzovoort enzovoort. Hij zei, nou man, ik vind het zo fijn om wat te weten over de mens die ik straks zal ontmoeten. Mooi is dat, hè? De Bijbel lezen om iets te weten van de mens die je daar zult ontmoeten. Dat is één. En daarom verlangen Gods kinderen wel eens naar de hemel. Want de hemel, dat is niet een soort anoniem gebeuren. Daar zal weer ontmoeting zijn. En als je geliefden hebt zien afreizen, dan verlang je daar wel eens om ze weer te ontmoeten. Maar bovenal zal de hemel zijn, een plek waarin de allerlaatste en de grootste vervulling, belofte en vervulling gaat. Voor Jood en heiden. Ze zullen hem zien, de Heer Jezus, zoals hij is. Zoals hij is. En ze zullen het lam volgen waar het ook heen gaat. Die Samaritaanse vrouw die zal boven. Die andere mensen uit die stad, bij de Jacobsbron ook. Hoe is het met u? Hoe is het met mij? Ja, dominee, maar dat is toch geen punt voor u? We moeten nooit ontkennen wat de Heer in ons leven heeft gedaan. Maar de Heer heeft wel gezegd in de Bijbel dat er nauwelijks zalig worden is. En de weg is smal en de poort is nauw. Die tot het leven leidt. Zoek dan de Heere en leef. Amen. Wij gaan zingen en dat doen we op Psalm 89. En daarvan het negende vers geven we leer van hem die gij geheiligd had en wat er verder volgt. Laten we samen danken. Heere, dank dat we hier vanavond mochten zijn om stil te staan en te bidden voor het oude bondsvolk. Wilt u dat volk gedenken? Woon en werk met uw geest en geef dat we in deze tijd getuigen mogen zijn dat u uw geest uitstort over dat volk. Dat hebt u gedaan op de Pinksterdag. En u bent nog steeds dezelfde. U bent die God die wonderen doet op wonderen horen. Het zou ook tot zegen zijn van de kerk, zo hebben we gehoord van Thomas Boston. En Heere, dat is ook vandaag nog waar. Waar u werkt en waar uw geest begint te blazen, daar komt er leven uit de doden. Geef Heer dat zo gezien en gemerkt worden dat u nog bemoeienissen hebt met het Joodse volk. Maar geef dat wij onszelf daarbij niet vergeten en dat we ook u zullen zoeken, daar het nog het heden der genade is. Er is een fontein geopend. Heere, geef dat we die fontein gaan nodig krijgen. En dat we daar de toevlucht toe nemen, opdat we gewassen en gereinigd worden in het bloed van de zaligmaker. Dank dat we hier vanavond mochten zijn en gebruik mochten maken van dit kerkgebouw. Geef ook dat we persoonlijk de noden en zorgen van uw kerk, maar ook van Israël meenemen in onze gebeden. Want de zaligheid is uit de Joden. En geef dat zo het einde van deze dag en deze avond mag zijn tot eer van u en tot heil van zondaren. Vergeef al het zondige, het verkeerde, het dwaze wat ons altijd aankleeft. Kroon het uwe en wees met ons in het verdere van deze dag. Bewaar ons over onveilige wegen naar huis. Denk iedereen zijn persoonlijke omstandigheden. Dan bidden u dat uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan zingen en dat doen we uit Psalm 72, de vers 8 en het laatste vers. Zo moet zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. In het vers 8, zo moet de koning eeuwig leven. En vooraf deel ik u mee dat u zo meteen de afloop in de hal van de kerk, dat is daar geloof ik, koffie kunt krijgen. Er is ook een boekentafel en zo. En dan kunt u nog even kijken en contact zoeken als u dat nodig vindt. U bent van harte welkom. Laten we samen gaan zingen. gaan eindigen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer, drie ene God, u ze al de eer. Amen. Welta.